Ja, jongens, ik wil even vooropstellen. Dit was niet de bedoeling, hè? Dat we soort van. Dat deze podcast is niet in het leven geroepen om Shula Rijksman het leven zuur te maken. Dat, het voelt af en toe een beetje dat ik denk: wow, we zijn nu 7 weken bezig. En dit is echt ons verhaal.
Ja, dat je op straat al op wordt aangesproken. Ja. Haat je haar.
Ja. Maar het is ook een beetje all the president's man. Hè? We zijn gewoon, we volgen gewoon in dit geval de feiten. En je kan ook niet zeggen van ja, als je nieuwe feiten krijgt, dan.
Dan doen we het maar niet.
Ik neem afstand van Woodward en Bernstein. Want dat niveau kan ik mezelf echt niet toedichten. Dat meen ik echt.
Nou, dan zijn we het in ieder geval over één ding eens, Mark.
Ja. Oké, jongens, we moeten beginnen, want we hebben genoeg te bespreken. Het debat komt eraan over de klokkenluider in de Tweede Kamer vanmiddag. Het is namelijk donderdag. Een nieuwe Kosten en Van Dijk is in de making, zo moet ik het zeggen.
Ja.
Dit is Kosten en Van Dijk, een podcast over media met onderzoeksjournalisten Mark Koster en Ton F. Van Dijk. En mijn naam is Wendy Beenakker. Ja, wat een nieuws weer vandaag, jongens. Shula en Dekker samen op vakantie.
Vakantie. Niet samen in een hotelkamer, maar wel samen naar Israël. En dat was wel een vakantie. En ze zijn daar, we weten niet hoe lang ze daar geweest zijn, maar toch een aantal dagen. En het wordt ook omschreven als een vakantie.
Een privé vakantie
zelfs. Dus nee, het was geen reisje om andere dingen te doen.
Het was geen werktrip. Want laten we wel wezen, Shula Rijksman was toen NPO-bestuursvoorzitter. En Sander Dekker, u wel bekend als de staatssecretaris die toen ging over het mediabudget ook. Het NPO-budget.
900 miljoen.
Ja. Zij hadden altijd ruzie,
ja,
toch?
Ja, klopt. Dus Sander Dekker was. Ik sprak net nog een directeur van een omroep. Die belde mij en die zei van, kijk, Sander Dekker was op dat moment staatsvijand nummer 1 voor de publieke omroep. Ja. Want hij wilde namelijk de omroep terugbrengen tot 2 netten. Hij wilde er 300 miljoen bezuinigen.
Hij had vooruitziende blik.
Hij wilde het amusement afschaffen. En uitgerekend met die persoon gaat dus de voorzitter dan van de Raad van Bestuur een privévakantie ondernemen met de gezamenlijke partners erbij naar Israël. Ja, dat is wel apart.
Had ze moeten melden.
Zeker, want dat is natuurlijk al eerder het verhaal. Hè? Moet je dat dan wel of niet melden? Heeft dat te maken met integriteit? Of zoals Shula zegt, ik mag toch wel met mijn vrienden op vakantie?
Ja, de commissariaat van de media vindt dat als je de schijn van belangenverstrengeling daar in dat soort gevallen hebt, dat je dat moet melden. Dus dat mag zij vinden. Alleen de toezichthouder van de media vindt dat niet.
Die zegt zelfs als er de schijn van zou kunnen zijn.
Ja, nou,
dus met andere woorden, dat is de meest afgezwakte versie. Dan moet je het al melden.
Precies. Maar zij kan wel zeggen, ik ben Shula Rijksman en de wereld draait om mij en ik doe wat ik doe. Helaas. Zo werkt het niet.
Ja, Sander Dekker verwijst overigens naar het blauwe boekje. Hè, want die heb jij ook gesproken, ja. Ton. Die zegt dan, ik volg gewoon een beetje de regels van dat blauwe boekje. Of ik interpreteer. Hè, hij mag dat interpreteren, zegt Dijkgraaf daar dan over de huidige minister. Dat blauwe boekje, wat is dat precies?
Nou ja, dat is een handboekje voor bewindspersonen. Dus als jij op het departement komt, je bent net geïnstalleerd als bewindspersoon, krijg je dat blauwe boekje overlegd. En daar staan alle integriteitsregels in voor bewindspersonen. Moet je helemaal uit je hoofd leren.
Staat er iets over vakanties?
Nee, er staat niks in over vakanties. En ik moet zeggen, wij hebben het helemaal doorgelezen. Er staat inderdaad heel weinig aanknopingspunten in om te zeggen dat hij niet dit had kunnen doen. Maar het logische verstand zegt natuurlijk dat het heel raar is dat een bewindspersoon die verantwoordelijk is voor de NPO op vakantie gaat met de partners erbij, met de bestuursvoorzitter van de NPO. En tussen die twee is dan een relatie waarbij de staatssecretaris degene is die de NPO betaalt met 900 miljoen euro publiek geld. Nou, je zou toch denken dat je dan aanvoelt.
Ja, het mag wel dat ze heel goed bevriend zijn. Maar dan moet je het wel even melden.
Het gaat om transparantie.
Maar voor mij het meest interessante nog aan die vakanties, dat Shula had er een handje van, volgens mij, om dat ook nog de anderen te laten regelen.
Nou ja, door anderen het laten regelen. Esther Voet, oud-directeur van het CIDI en nu columniste. Kom er maar in, zou ik bijna zeggen.
Ja, goedemorgen allemaal.
Goedemorgen.
Toen ik dit verhaal las vanochtend, dacht ik, hey, dit komt mij heel bekend voor. Want al in 2015 was er sprake van dat Shula naar Israël wilde. Zij dachten dat ik toen nog directeur van het CIDI was. Inmiddels ben ik hoofdredacteur van het NIW. vroeg zij mij om op het NPO-kantoor bij haar te komen. En dat heb ik toen gedaan. En daar zat ook Inge Brakman, toenmalig voorzitter van het Rode Kruis.
Oud-voorzitter van het Commissariaat voor de Media.
Ja, ja, precies.
Een toezichthouder.
En zij vroegen mij of ik voor hen een reis naar Israël kon organiseren.
Pardon? Maar dus ja. Je zei, dan moet je bij TUI zijn, of niet?
Nou, het punt was, ik was in de veronderstelling dat het hier ging om een soort studiereis, zoals het CD wel vaker samenstelde, waar je behoorlijk aan de bak moet met het bespreken van allerlei hotemetoten in Israël enzovoort. Mm-hmm. Dus ik dacht, nou, dat, daar had ik inmiddels ervaring mee. Dus ik denk, ik ga daar even langs. Totaal in de veronderstelling dat het een studiereis zou worden. Dus ik kwam al met wie willen jullie ontmoeten? Willen jullie members of the Knesset ontmoeten? Maar daar bleek het uiteindelijk helemaal niet over te gaan. Het ging om een club van 7-8 mensen. Ook de naam van Martijn van Dam werd genoemd.
Oud PvdA staatssecretaris en stuurslid van de NPO.
Nu stuurslid van de NPO.
Ja. Zij vroegen dus van, zou ik iets kunnen organiseren? Dus ik begin met allerlei voorstellen. En naarmate dat gesprek vorderde, bleek dat het helemaal niet om een studiereis zou moeten gaan, maar eigenlijk gewoon een soort, inderdaad, vakantiereis. Ja, ze wilden dan wel ook Yad Vashem aandoen, maar ze wilden vooral leuke dingen zien, waarmee ze een beeld van zouden kunnen krijgen van Israël. Nou, een soort rondreis Israël.
Maar Inge Brakman zat daarbij.
Inge was erbij, ja.
En die zei niet, wat is dit?
En ik heb voor het Rode Kruis gewerkt. Ik heb jaren bladen voor ze gemaakt. Dus ik kende Inge wel. Dus ik vond die combinatie al vreemd, maar daar heb ik verder niet om gevraagd. Maar ik liep uiteindelijk daar dat kantoor uit. Dan dacht ik van, ja jongens, jullie kunnen hier beter Oppenheim reisbureau voor gaan inhuren. Want die organiseren dit soort reizen.
Maar
dus toen ik dat vanochtend las, dacht ik, hé. Hey.
Maar even voor de duidelijkheid, vond jij het bizar dat iemand gewoon de bestuurster zit van de NPO, een privéreis op haar kantoor laat organiseren en dat ze jou ervoor belt? Wat dacht je toen?
Nou, ik had niet eens door dat het zozeer om een privéreis ging. Dus
een vakantiereis, toch?
Ik zat daar compleet in, dit wordt een studiereis, zoals we wel vaker zagen.
En toen zei ze ineens, hoe zijn die stranden eigenlijk op Tel Aviv?
Ja, precies zo van, ja, maar dat was toch echt niet de bedoeling om al die hotemetoten te ontmoeten. Nee,
maar
welke
maar dit
leuke
plaatsen
moeten
Rijksman.
We aandoen? Ja. En wat adviseer jij als we een mooie reis door Israël willen maken?
Dus het was meer een soort netwerkreisje?
Ik denk het. Maar ik liep de deur uit en ik denk, ja, maar jongens, dit is helemaal niet iets waarvoor je mij had moeten benaderen, eigenlijk.
Ja, maar dat is zoals ze opereert. Ze heeft haar privéleven, liet ze ook vanuit dat kantoor regelen. Dus naar de...
Ja, maar dit is toch niet privé? Martijn van Dam gaat mee, Inge Brakman.
Dat doe je niet voor je lol, bedoel je, Ton?
Nou ja, dat is wel. Ik bedoel, het was dus kennelijk een soort vakantiereis voor mensen uit het netwerk.
Ja, maar het loopt er dus helemaal...
Een soort cadeautje.
Het loopt er helemaal door elkaar heen.
Ja, dat klopt.
Dat wil ik je mij zeggen. En dat ze dus dat kantoor gebruikt als een soort...
Nou ja, precies. Als het ergens in een café gebeurt of ergens privé. Maar de veronderstelling was dat het vanuit haar... positie als NPO-voorzitter kwam.
En weet je wat nou het gek is, Esther? Op het moment dat zij dan zegt, ik ben met Sander Dekker naar Yad Vashem geweest, dan denk ik, goh, wat mooi dat ze dat met z'n tweeën gedaan hebben. Je durft bijna niet te vragen of ze ook nog in de zon hebben gelegen.
Nou, daar heb ik een beetje een smaak van in mijn mond, want dat schuift ze nu naar voren. Ik vind dat eigenlijk een beetje witwassen, zullen we maar zeggen.
Waarom?
Nou, kijk, als jij een privéreis gaat doen en met Sander Dekker en je schuift nu vooral naar voren, ja, dat was om hem Yad Vashem te laten zien, dan ga je inderdaad je afvragen, is dat niet iets van een doekje voor het bloeden of zo? Ik was in ieder geval vanochtend verbaasd en had een déjà vu gevoel toen ik dit nieuws hoorde.
En wij zijn ongelooflijk blij dat jij dit even met de wereld deelt. Want dit is een nieuw onderdeel van het systeem wat daar toch heerst.
Nou, dat is wel... Dankjewel, Esther, voor jouw bijdrage. Dit is wel waarom dit zo belangrijk is.
Klopt.
Het zijn dit soort verhalen die nauwelijks de media halen, maar die wel laten zien...
Klopt.
Ja, hoe het daar bij de NPO wat normaal is geweest de afgelopen jaren.
Ja, maar zo'n Inge Brakman, dat vind ik ook wel raar. Dat die dan, als je die daar al aanspreekt op misschien wel op het functioneren van een NPO, dat kletst maar wat weg. Dat houdt dat allemaal in stand. Terwijl ze misschien wel mee is geweest op dat reisje. Ik vind dat echt. Ja, goed, ik vind er wat van. Ik vind het schandalig.
Dat is duidelijk. Kijk, Shula die heeft daar een hele andere invalshoek bij. Hè. Die zegt ook in een reactie van... zoals ik al eerder heb aangegeven... in een publieke functie leer je in korte tijd via het werk dat je doet... veel mensen heel goed kennen. En is het dan de bedoeling dat ik die allemaal... in een register van kennissen en vrienden ga aanleggen? Dat lijkt me voor niemand goed. Daarom ga ik verder ook niet in op privérelaties. Dus zij vindt gewoon, dat is heel normaal. En dat is eigenlijk haar modus operandi... al heel lang, dat ze met iedereen probeert privé afspraken te maken... dat het allemaal door elkaar loopt, privé en werk. Ja, en dat is denk ik toch wel problematisch.
Ja, ik vind dat inderdaad idioot, maar wij zijn maar journalisten. Maar de andere mensen vinden daar ook echt iets wat van. Hè? De commissariaat van de media heeft er al wat over gezegd. De NPO zelf heeft ook gezegd... Dit had ze moeten melden, de opvolger van...
Ja, maar laten we even... Dus... Ze zijn in het leven geroepen om iemand te dienen. Namelijk, laten we het even groot maken, het volk. Het volk heeft de afgelopen jaren niets anders gedaan dan zeggen... we vertrouwen jullie niet meer, we vertrouwen dat systeem niet meer. Het klopt niet meer wat daar gebeurt. Dus constant rammelen die eigenlijk aan die geloofwaardigheid van die NPO. Dat hebben we nou, ik bedoel, onderzoek na onderzoek. Dit is... fundamenteel gewoon, dit is het probleem.
Nou ja, kijk, waar het om gaat is, we hebben net gezien... die relatie met de topambtenaar brengt dan een klokkenluider in de problemen. En ik sprak net voor deze podcast een omroepdirecteur... een vooraanstaand omroepdirecteur, die zegt... ja, kijk, wij hebben destijds bij Sander Dekker... hebben wij zijn beleid bekritiseerd. We zijn heel vaak afgereisd naar Den Haag. En nu moeten wij lezen dat onze bestuursvoorzitter... die onze belangen diende te behartigen...
eigenlijk samen op
een privé-relatie met die staatssecretaris had. En toen zei ik, ja, maar kan het niet zijn... dat ze dan juist hele goede dingen heeft geregeld voor jullie? En toen zei die directeur, ja, dat kan allemaal waar wezen. Maar dan moet je het transparant maken. Zeg dan aan de voorkant, ik ga met deze meneer op vakantie.
Want ik
dan
ga
weet iedereen
even...
en dan kunnen we allemaal controleren wat er vervolgens gebeurt.
Nee.
Ja, want ik ga daar even op het strandlakentje regelen... dat die bezuinigingen niet doorgaan. Nou, laten we even verder gaan, want er is nog een belangrijk aspect... aan dit hele gebeuren. En dat is dat die klokkenluider van ons hier natuurlijk verhalen over had. Die wilde dit een paar maanden geleden al naar buiten brengen... via de minister, gesprek geregeld, noem maar op. Alleen Ton, jij hebt de klokkenluider ook gesproken...
Ja, die klokkenluider is dus benaderd om mee te werken aan het onderzoek... dat door de minister is gelast, door de auditdienst.
Ja, minister Dijkgraaf heeft naar aanleiding van onze berichtgeving... uiteindelijk een onderzoek ingesteld.
Ja, en daar gaat ook dat Kamerdebat vandaag deels over. En dat onderzoek dat wordt in de loop van juli, misschien eind juli... worden daar de resultaten van verwacht. Nou, die klokkenluider is benaderd. En we weten ook hoe dat gegaan is. Want de ADR, die onderzoekers, die wilden natuurlijk weten... dan wie de klokkenluider is, maar wie weet dat? Toen hebben ze gedacht, dat weet Marjan Hammersma... dat is de secretaris-generaal die dat gesprek heeft gevoerd... maar waar ook dat onderzoek over gaat. En toen hebben ze die Marjan Hammersma gevraagd... om contact te zoeken met de klokkenluider.
Wendy doet haar ogen dicht.
Dus degene die het onderwerp is van het onderzoek... legt dan contact met de klokkenluider. En wat ik heb begrepen is dat alle contacten... daarvoor via de telefoon waren verlopen... maar dat er nu een mail is verstuurd. En in die mail wordt er dan gezegd... Ja, wij hebben een gesprek met elkaar gehad. Dus als je die meeleest, snap je ook meteen... dat is de klokkenluider. Zou jij mee willen merken aan het onderzoek van de ADR... mag ik jouw gegevens doorgeven? Nou, en dan gebeurt iets heel merkwaardigs. Want wij hebben ook een BO-verzoek ingediend, wet open overheid... om alle documentatie en berichtgeving bij het departement op te vragen. En nu weten we, uit een antwoord dat we hebben gekregen van het ministerie... dat omdat Marjan Hammersma de klokkenluider heeft benaderd via haar werkmailbox... valt die onder de open overheid, de wet. Dus die ambtenaar heeft nu toegang tot die mailbox... en hij heeft dus ook nu de identiteit van de klokkenluider vernomen.
Dus nu weten twee mensen, ja, op
dus,
zijn minst.
Dus iemand die door twee Kamerleden naar de minister wordt gestuurd. De minister zegt nee, dat wordt absoluut vertrouwelijk. Niemand komt jouw naam te weten. Nou, nu weet Marjan Hammers, maar logischerwijs natuurlijk. Dat blijkt de vriendin van Sjoerd Rijksman. Maar het is nog erger. Nu weet
wat
ook
de klokkenluider toen niet wist.
Nee,
hè?
Maar nu weet ook een WO-ambtenaar het. Stelt die WO-ambtenaar ziek wordt. De WO heeft termijnen die ze moeten naleven. Dan gaat een vervanger in die mailbox. Dan weet weer iemand het. Je mag aannemen dat een secretaris-generaal 1 of 2 secretaresses heeft die in haar mailbox kunnen. Die hebben dus ook toegang tot de identiteit van de klokkenluider. En de systeembeheerders van OC&W kunnen erin.
Maar goed, wat is nu de conclusie?
Dat de naam van de klokkenluider dus in principe gecompromitteerd is. En in theorie bij veel meer mensen bekend is op dit moment.
Nou ja, in
nog
het
veel. Wat de echte conclusie
precies, dus
dat
is. Dus
dat die klokkenluider zegt: dikke middelvinger. Ik doe niet meer mee aan het onderzoek.
Nee, die klokkenluider zegt dus van ja, ik voel me zo onveilig. Er zijn nu misschien 4, 5 mensen die weten wie ik ben. Ja. Ik heb de toezegging gekregen dat nooit bekend zou worden. En nu word ik hiermee geconfronteerd. Ik doe niet meer mee.
En als je dat dan ook nog weer rondtrapt. Iemand gaat met zijn goede gedrag gaat een verhaal vertellen over de NPO. Hè, over de misstanden die daar zijn. En de conclusie is nu, aan het einde van de dag is dat de klokkenluider zich onveilig voelt en niet meer meedoet aan een onderzoek dat wat over hem gaat, wat eigenlijk dus over de rot bij de NPO gaat.
Ja, als we het over hem hebben, over de klokkenluider, hebben we het altijd over een soort genderneutrale klokkenluider. Want het is een beetje lastig praten om constant hij, zij te zeggen. Of
hij, zij, hen, maar zeggen we dan.
Misschien is het wel een haar, noemen we hem.
Ja, nee,
een boel een beetje te.
Precies.
Nee, maar wij doen al die moeite niet voor niks. Deze klokkenluider zit op een plek bij de NPO die ook, nou ja, hij weet veel. Het weet veel, zij weet veel.
Ja.
Het is een gevaarlijke plek ook.
Nou ja, het is in ieder geval een plek waar als je als bekend wordt dat jij degene bent die dit soort verhalen vertelt over constructies, over machtsmisbruik bij de NPO, dat je carrière reëel gevaar loopt. En dat is echt een goede inschatting van de klokkenluiders. Die zijn het ook om die reden. Ik wil er niks meer mee te maken hebben.
Maar dat is ook nieuws, hè?
Ja, het is zeker nieuws, maar het is wel echt heel verdrietig nieuws. Want dit is precies waarom dit soort dingen altijd stuk lopen. Ja. En daardoor kom je dus nooit ergens achter. Als ik zie hoe lang Ton heeft een denkrimpel erbij gekregen de afgelopen tijd. Alleen al van dit gedoe allemaal.
Ja.
Het bellen, het checken, mensen dingen voorleggen. Het is echt zoveel werk om hier achter te komen.
Ja, even voor alle duidelijkheid. Als je dus hoort dat Sander Dekker en Sjoerd Rijksman samen op vakantie zijn geweest, is het niet zo dat je gewoon even een telefoontje pleegt dat het wordt bevestigd. Hè, daar zijn we 2 weken mee bezig geweest met alle instanties die je maar kan bedenken, inclusief Sjoerd Rijksman en Sander Dekker zelf, om dat bevestigd te krijgen. Want eerst wordt het allemaal ontkend of er wordt omheen gepraat.
Nou,
en
wat je
uiteindelijk komt het dan op tafel.
En wat je dus ook ziet, het is een gecreëerde werkelijkheid, proberen ze ons dan te voeren. Sjoerd Rijksman zelf belt ook nog weer met Dekker. Die proberen dus dat af te stemmen.
Ja.
Dus als je gewoon vraagt, Wendy, was je daar op dat moment, op die tijd? Dan zeggen ze, ja, de zon scheen ook. Dat soort antwoorden krijg je. Of ja, er reden 8 auto's.
Ja.
Dat is niet wat we vragen.
Maar
kom
jongens,
eens door.
Het is ook wel een beetje dat. Voelden jullie ook niet dat verwijt op een duur van. Waar zijn jullie nou mee bezig? Moet nou echt de onderste steen boven? Willen jullie nou echt de gifbeker helemaal leeg laten drinken? Ja, ik voelde ook een beetje dat ik begon aan mezelf te twijfelen. Zijn we nou niet bezig met een soort heksenjacht? Is het te veel op die NPO?
Ja, maar goed, voor de money schrijf ik al 3 maanden over. En dat wordt tegen je gezegd. Maar ook op het Mediapark. Hou ermee op, joh. Stop ermee.
Nou, dat zegt tegen mij absoluut niet. Ik heb juist heel veel reacties gekregen vanuit de top van de NPO en ook omroepen. Van Ton, je moet nu doorzetten.
Ja, maar
leg
Ton,
het bloot
nu pas. Hè?
Laat het zien. Nou. En ik vind eerlijk gezegd, kijk, het is een terechte vraag. Van hebben jullie iets persoonlijks tegen Sjoerd Rijksman? Nou, we hebben allemaal verteld in de eerste podcast hoe dit is ontstaan. Hè? Mark heeft een mail waarin een hotelbevestiging zit. En ik weet van die klokkenluiden en die twee verhalen komen bij elkaar. En vanaf dat moment komen wij in een rollercoaster van informatie die ons wordt toegeworpen door allerlei mensen of die we zelf vinden. En die voegt steeds iets toe aan het verhaal. En de afweging die wij maken en moeten maken is gewoon iedere keer, wat we toevoegen, is dat relevant? Nou, uit alle aandacht die er is voor het verhaal rondom Dekker en de vakantie blijkt dat dat relevant is. Andere mensen vinden dat ook relevant. En we moeten inderdaad heel goed kijken van wanneer stop je ermee? Want je kan niet, zeg maar, eindeloos bezig blijven met één persoon. En daar gaat het ook niet
om
eigenlijk.
Het systeem.
Het gaat om iets groters, namelijk hoe werkt dit systeem? En dus zolang er feiten zijn en omstandigheden die rechtvaardigen dat je op journalistieke grond iets toevoegt aan je verhaal, moet je dat ook durven.
Maar we beloven wel dat we volgende week er weer over praat.
Nou ja, volgende week kunnen we nu al zeggen, komen we met dat gaat niet zozeer over Sjoela Rijksman, maar volgende week gaat het over de constructies.
Hoe werkt dat
Hoe
nou?
Hoe werkt dat? En we hebben één voorbeeld van een constructie.
Helemaal uitgewerkt. Maar
we hebben zelfs de boekhouding.
Waar wij inderdaad beschikken nu over de onderliggende cijfers.
De boekhouding.
De correspondentie. En we kunnen dus volgende week in deze podcast gewoon gaan melden hoe dat werkt. En we kunnen gaan voorlezen hoe die constructie eruit ziet.
Ja. En ook hoe daar weer over wordt gelogen. En ook hoe wij weer van... Nou, we hebben heel wat kastjes en heel wat muren weer gezien.
Daar gaan we het volgende week over hebben. Maar eerst gaan we eventjes naar iemand anders. Want Willeke Slingerland is hoogleraar weerbare democratie. En ik wil haar gewoon er even bij hebben. Ik wil even horen van haar hoe zit dat nou in elkaar?
Willeke Slingerland.
Ja, hallo Willeke. Met Wendy, Ton en Markie in de studio.
Goedemorgen Willeke.
Ja, hey, goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, we hebben het al de hele tijd weer over ons nieuws. Vandaag weer naar buiten natuurlijk dat Sjoela en Rijksman... Sorry, ik mag het tegenwoordig Sjoela noemen. Ja. Mevrouw Rijksman, de NPO-bestuursvoorzitter... En Sander Dekker, de oud-staatssecretaris... met elkaar op vakantie zijn geweest. Wij zitten verwikkeld in dit verhaal. Waar het begon natuurlijk met Hammersma, de SG en Rijksman. Hoe heb jij dit... Je hebt het natuurlijk een beetje gevolgd. Je hebt ook met Tonne en Mark gesproken. Hoe kijk jij hier tegenaan? Wat je hoort?
Nou, ik vind het interessant. Ik volg het op de voet. En deze casus niet alleen. Ik denk dat er heel veel van dit soort voorbeelden oppoppen. Voor mij is het interessant om te zien hoe we met elkaar kijken naar mensen met connecties. Hè. We hebben lang vanuit integriteit gedacht van goh, we verplichten mensen om in topposities met publieke figuren om aan de hand van de gedragscode hun geschenken en hun dienstreizen en nevenactiviteiten op te geven. En we hebben heel lang gedacht van nou, daarmee hè, zijn we transparant en is de kous af. En je ziet eigenlijk dat in dit geval het gaat om tripjes die dus niet eens een dienstreis betreffen. Het gaat juist om privérelaties, het gaat om informele netwerken. Ja, en formeel hè, wordt dan gekeken, en dan staat het niet in de gedragscode, maar in die gedragscode staat ook dat je altijd de schijn van het belangenverstrengen moet zien te voorkomen.
Dus de grote vraag is, Willeke, als we hem afbellen, laten we beginnen met de relatie tussen Marjan Hammersma en Sjoela Rijksman.
Ja.
Wat vind jij daarvan vanuit zeg maar, dat perspectief?
Ja, nou kijk, laat je vooropstellen dat vriendschappen ontstaan. En dat je daar denk ik niet per se regels aan vast moet leggen van met wie je vriend mag zijn. Maar er gaat wel een impliciete verplichting van uit dat je daar ook transparant over bent op het moment dat het ja, die privérelatie direct op jouw professionele rol raakt. En hier zitten ze zo in elkaars vijver. Het is zo hetzelfde thema. Het gaat zo om posities die misbruikt kunnen worden. Dat je hier wel een extra inspanning op zijn plaats is.
Dus welk oordeel geef jij daarover? Wat is dit? Is dit belangenverstrengeling?
Ja, op het moment dat je daar niet transparant over bent, is het belangenverstrengeling. En dan is het tussen twee personen, dus heel concreet, het is een informele relatie die ook de schijn heeft dat er professioneel gewin bij is.
Hey, maar Willeke, wat vind jij ervan dat Rijksman daar dan zo overheen stapt? En dat ze bijna, ja, als wij daar dan vragen, dat ze een beetje zo met als een eend schudt van, val me daar niet mee lastig? Hoe kan het dat zij anders daarover denkt dan wij of jij of het commissariaat? Hoe is dat mogelijk?
Nou, ik herken dat. Ik spreek veel met ook lokaal bestuurders en ik zie dan hetzelfde. Hè, als eerste reflex van, goh, waar heb je het over? En ik werk hard voor de goede zaak. Ik word hier zelf niet beter van. Ik denk dat komt ook door de netwerken noem, de bubbel waarin je verkeert. Op het moment dat je in zo'n positie met allemaal gelijkgestemde mensen met macht en invloed, die allemaal voor het grote goed bezig zijn, en je omringt jezelf met die personen, heb je eigenlijk niet door dat daar, als daar vriendschappelijke relaties ontstaan en je informele contact onderhoudt, dat direct jouw ambt raakt. Dus het is echt een blindheid, een ethische blindheid.
Maar bijvoorbeeld Marjan Hammersma zegt, ja, ik kan privé en zakelijk heel goed scheiden.
Ja, maar dat is niet aan de persoon zelf. En dat is denk ik waar we naartoe moeten vanuit integriteit denken. Dus we moeten niet nog meer verboden. Hè? Dus ik ben absoluut niet voor het verbieden van dit soort vriendschappen. Die moeten er zijn. En ik denk dat dat ook heel veel waardevol in sociaal kapitaal opzicht oplevert. Maar het risico is wel dat je op deze manier super kwetsbaar bent. En op het moment dat je daar open over bent aan de voorkant, dan ben je zelf ook weerbaarder om een goed verhaal op te houden en scherp te zijn. Waar jij privébelangen die zakelijke belangen gaan raken. En het is nooit aan de persoon zelf om de eigen integriteit te beoordelen. Want dan zouden we alleen maar integere mensen in Nederland hebben. Het gaat er juist om dat je open bent, zodat anderen jou scherp kunnen houden en ook kunnen voorkomen dat dit soort zaken escaleren.
Dus wat is de geldende norm als het gaat om zeg maar, het scheiden van privé en zakelijk? Hoe ga je daar dan mee om?
Nou, open zijn. Op het moment dat jij vrienden hebt of familie hebt, kan net zo goed. En je zit in, nou, je bent verantwoordelijk voor een portefeuille. En dit raakt aan mensen in topposities binnen die portefeuille. Dus je zit in een mogelijke machtsrelatie. Je hebt invloed op datzelfde dossier, op de organisatie van die familie of van die vriend of vriendin. Dan moet je daar open over zijn richting je leidinggevende. En liever nog daar open over zijn, ook richting juist operationeel, richting de mensen in je organisatie.
Ja, nu raak je ook even eigenlijk ons verhaal van vandaag. Hè. Dus Dekker, staatssecretaris, en Sjoela Rijksman, toen bestuursvoorzitter van de NPO. Hij toen staatssecretaris, zijn samen op vakantie geweest naar Israël. Dan zegt Dekker, ja, volgens het boekje hoef ik dat niet te melden. Hè. Daar hoef ik heb gewoon, daar is niks mis mee. Maar daar is die machtsverhouding natuurlijk wel. Hè. Hij ging over die 900 miljoen die uiteindelijk door Sjoela naar binnen gehengeld moesten worden.
Nou, die machtsverhouding is hier, denk ik, in deze driehoeksrelatie zou je kunnen zeggen, is die sowieso overal aanwezig. En het argument dat je het niet hoeft op te geven omdat het een privéreis is, dat gaat wat mij betreft niet op. Maar het laat ook zien hoe de gedragscode en het blauwe boek niet meer functioneren. Want daarin worden eigenlijk vooral de nevenfuncties en geschenken en dienstreizen, die dien je op te geven. Terwijl wij in praktijk zien dat juist die informele relaties, daar gaat veel meer invloed van uit.
Willeke, nou volg ik jouw werk een beetje. En jij hebt wel eens een woord gebruikt, je noemt het dan netwerkcorruptie. Althans, de stukken die ik van jou daarover heb gelezen en in je interviews. Vind jij dit een voorbeeld van netwerkcorruptie?
Nou kijk, ik heb niet kunnen aantonen of hier ook daadwerkelijk posities misbruikt zijn. Maar dit heeft wel het risico in zich om netwerkcorruptie te worden. Hè? Dus die ontaarding die kan ontstaan omdat je gewoon met gelijkgestemden in een netwerk ophoudt en niet meer ziet dat je daar ongelooflijk veel wederkerigheid en solidariteit kunt krijgen. Dus dit is precies de reden waarvan ik zeg van nou, we moeten echt anders gaan praten over integriteit. Ja, want dit ontaart in netwerkcorruptie.
Maar goed, misschien heb je het eerste gesprek niet gehoord dat we met Esther Voet hadden. Het is zo dat ook Sjoela Rijksman haar kantoor gebruikte ook voor dienstverlening voor haar privéleven. Dat is toch wel. Ja, ik ga geen leidende. Ik ga je niet iets in de mond leggen.
Nee.
Maar dat grenst aan corruptie, toch?
Dat grenst aan die netwerkcorruptie. Dat je ziet dat het collectief hier, hè, dus de personen in dit netwerk, allemaal blind zijn voor de wederkerigheid die ze elkaar bieden.
Blind zijn voor de wederkerigheid die zo. Ik herhaal wat je zegt. En wat ik wel interessant vind, daar zit dan zo'n hele keurige dame als Inge Brakman. Daar zit Martijn van Dam, een PvdA-Kamerlid, nu notabene bestuurder bij de NPO. Dat is toch bizar. Dat die mensen,
en het draait allemaal om haar heen.
Ja,
het is toch een
zonnekoning gedrag van die vrouw.
Ja, het is in het netwerk heb je mensen, dat noemen we dan de regisseurs, hè, die dus hier echt de meest stevige vinger in de pad hebben. Dus dat zijn het center of influence, degene om wie eigenlijk alle contacten draaien. En ja, dat mechanisme zie je hier ook op gang komen. En het is heel vaak dat er een hele grote kring van mensen omheen zit die dus maar stukjes zien van dit netwerk, maar niet het hele netwerk. En het hele netwerk is aan het ontaarden.
Ja, want Willeke, misschien mag ik jou een citaat voorlezen van Sjoela Rijksman. Kijk, zij zegt eigenlijk van in een eerste instantie, als wij vragen stellen over deze kwestie, zegt haar woordvoerder, Rijksman gaat geen mededelingen doen over privérelaties. Dus ook niet over Sander Dekker. Ze is ondernemer geweest en bestuurder in Hilversum. En na 10 jaar lobby voor de publieke zaak heeft dat een heel breed netwerk opgeleverd. Van presentator tot omroepbaas, van Kamerlid tot minister. En dat heeft mede bijgedragen aan de positieve ontwikkelingen van de publieke omroep. Ja, wat vind je daarvan?
Nou, daarmee geeft ze expliciet aan dat het netwerk zijn meerwaarde heeft gehad. Hè? Dus dat je dankzij netwerken, en laten we vooropstellen, politiek is netwerken, dus je kunt op deze manier ongelooflijk veel in besluitvorming realiseren. Maar daar komt een hele zware verplichting op je te liggen op het moment dat je zulke stevige netwerken hebt. En dat je daar zelf geen misbruik van je posities maakt. En dat netwerk niet alleen maar inzet voor dat deelbelang van jou of van jouw organisatie.
Maar we kunnen toch vaststellen dat ze dat gedaan heeft?
Nou ja, daar lijkt het wel op. Hè. Dus wat mij opvalt is dat ze heel erg op de stoel aan zit met het argument van het zijn privérelaties, privéreizen. Maar dat is nou precies wat ik erop tegen heb. Dat we nog steeds ook gewoon, als je kijkt naar de letter van de gedragscode, staat er ook niks over privéreizen. Maar het gaat om de bedoeling van de gedragscode. Precies. De sociale code is dat je transparant bent over wie je kent. En dat doe je ook om jezelf te voorkomen dat dit soort ellende over je afkomt. Hè? Dus dat je scherp blijft, want je kan niet je eigen integriteit beoordelen. En je geeft daarmee anderen in je organisatie, maar ook daarbuiten toezichthouders, de kans, hè, het commissariaat van de media, om scherp te zijn daar waar er toch wel wat heel veel informeel contact ontstaat. En zoals jullie ook schetsen, dat je elkaar uitnodigt op kantoorpand, je gaat met elkaar op reis, je ontmoet elkaar borrels. Allerlei sociale momenten die heel veel, waar heel veel invloed vanuit kan gaan. Waar heel veel uitruil kan plaatsvinden.
Maar jij gebruikt net het woord netwerkcorruptie. Daar zit het woord corruptie in. Dat is natuurlijk een heel zwaar woord.
Ja.
Je zegt ook van ja, eigenlijk is zij een beetje de regisseur in zo'n netwerk.
Ja.
Maar is dat niet eigenlijk te zwaar? Want ja, zij zegt, joh, ik heb daarvoor heel veel goede dingen gedaan voor de piek.
Ja, zeker. Nee, maar dat is het idee ook van netwerkcorruptie. Het gaat hier niet om individuen die corrupt zijn. Het gaat ook niet om omkopingen. Hè. Ik heb die term ooit gelanceerd omdat ik zag dat wij in Nederland worstelen met de vraag, hoe gaan we met onze macht en onze posities om? Dus dat we proberen dingen in regels te vatten, maar we hebben er vervolgens helemaal geen gesprek met elkaar over.
Maar vind jij de NPO eigenlijk het symbool van die Nederlandse uitwas, hè, waar jij kritisch over schrijft en over vind, daar komt het misschien wel allemaal samen. Of vul ik het veel voor je in?
Wat ik wel hierop kan zeggen, wat ik tragisch vind, natuurlijk dat hier ook een klokkenluider een rol heeft gespeeld. Die dingen, hè, onder andere ook de balken en de norm en de salarissen van presentatoren bloot heeft willen leggen, daar iets over heeft willen bespreken. Dan denk ik, dit zijn toch mensen die durven kritisch te geluid in die NPO-wereld te laten horen. Ja, en dan zie je eigenlijk dat door die netwerken daaromheen zo iemand de deksel op de neus krijgt. Dat komt er een boemerang terug. Dus hier komen allerlei verschillende Nederlandse fenomenen samen. Namelijk het elkaar niet aanspreken. Hoe we omgaan met het kritische geluid, met klokkenluiders, of mensen die intern willen melden. En de netwerken, de enorme verwevenheid tussen mensen in positie in Nederland. En dat alle drie samen maakt dat zo'n casus vreselijk escaleert.
Maar hoe ernstig is dit, deze zaak? Want jij hebt deze zaak ook voor ons bekeken. Wat is nou jouw fundamentele oordeel over wat hier gebeurt?
Nou, ik denk, zoals ik net al aangaf, dat we doen alsof er op basis van vertrouwen heel veel mogelijk is. En dat we alles bij een persoon zelf houden. En dat we dus zien dat je daarmee ongelooflijk veel ellende over je heen, over jezelf en je organisatie, in het publiek bestel en de politiek over je heen roept. En dat vind ik heel tragisch, dat dit soort kwesties, dit raakt de beeldvorming, dit raakt de politiek, dit raakt het gezag van instituties. En ik hoop gewoon elke keer dat zo'n casus ontstaat, dat er een soort leereffect ontstaat. Hè? Dat we opnieuw zien van, we moeten niet meer alleen maar op de starre regel van de gedragscode gaan zitten, maar we moeten met elkaar praten over wie ken je en hoe ga je daarmee om? Niet om te verbieden, maar om open te zijn, transparant te zijn en daarmee controleerbaar.
Maar is het ook verwijtbaar?
Ja, ik vind dat het hele idee van je bent een beetje tegen of je bent niet, dat is al lang achterhaald. We bevinden ons in de huidige constellatie permanent in grijs tinten. Ik zeg ook altijd, integriteit is nu dat je altijd in een grijs gebied bevindt, dat er altijd risico's op de loer liggen. En dat je daar dus veel meer openheid van personen zelf mag verwachten. En op het moment dat we dat nog steeds niet laten zien, van ik ben open over wie ik ken en hoe ik mijn invloed aanwend, dan zal het vertrouwen in de rechtsstaat, in de democratie, in de politiek. Ja, denk ik. Maar het is wel tekenend voor hoe ons openbaar bestuur en de semi-publieke sector met integriteit omgaat.
Ja.
Het moreel kompas is bij heel veel ver te zoeken. En we doen er ook zo weinig aan. Dus een beetje onderhouden dat niet. We zijn allemaal, en we zien integriteit, en dat wil ik nog even toevoegen, te veel als een kwestie van het is geen sprake van zelfverrijking. Dus er is niks aan de hand.
Precies.
Dankjewel, Willeke.
Dankjewel.
Oké, succes. Hoi.
Voelt toch een soort legitimering voor wat we aan het doen zijn. Hebben jullie dat niet?
Ik denk dat we hier ook echt mee doorgaan. Het minste, hoor. Want
We hebben het er net over gehad.
Dat kan me niks schelen.
Je volgt de journalistieke principes. Hè? Zijn de feiten relevant? Is het nieuws? Voeg je iets aan toe? Heb je wederhoor gepleegd? En leidt het tot een relevant nieuwsverhaal? Ja. Maar natuurlijk is ook de taak van de journalistiek om vervolgens dat nieuwsverhaal in een context te plaatsen. En dat hebben we net gedaan. En Willeke Slingeland is gewoon in Nederland toonaangevend als het gaat om oordelen integriteit. Over integriteit, netwerkcorruptie. Nou, zij vindt duidelijk dat er hier iets aan de hand is. Ja, dat sterkt ons in ieder geval in onze journalistieke keus om hier iets mee te doen. En verder kan iedereen daar natuurlijk zelf alles van vinden.
Hey, weet je wie ook wat vindt? Het is Geert Dales. Ja hoor, hij is er weer met een nieuwe column deze week.
Hypocriet van de week. Wij moeten het nog even hebben over het fenomeen doorgeefluik. Volgens de ombudsman van de publieke omroep, Margot Smit, gedraagt Omroep Ongehoord Nederland zich als doorgeefluik van rechtse meningen. Dat is in strijd met de journalistieke normen. Een journalist is immers geen doorgeefluik, maar een kritische doorvrager. Het bestuur van de publieke omroep vond dat Margot Smit een punt had. Ongehoord Nederland verdient straf. Doorgeefluiken willen ze niet in het publieke bestel. Sinds Margot Smit begon over doorgeefluiken zie ik ze overal. Omroep WNL is doorgeefluik voor de VVD. Vrijwel elke dag zit bij de talkshow Goedemorgen Nederland een VVD'er aan tafel. Afgelopen week zelfs twee tegelijk. Oud-minister Uri Rosenthal en Kamerlid El Yassini. En wat dacht u van doorgeefluik Paul Witteman? Gedurende een groot deel van zijn loopbaan te koop geweest als dagvoorzitter, gespreksleider of debataanjager via het bureau Buck Management. Voor bedrijven en instellingen die hij ook weer aan tafel kreeg als zogenaamd onafhankelijk journalist. 7 jaar lang was hij bovendien met het muziekprogramma Podium Witteman het doorgeefluik van een klein aantal impresario's en docenten die bij hem hun klanten en leerlingen konden pluggen. En neem de doorgeefluiken Twan Huis, Rob Trip en Marielle Tweebeke. Allen via diverse bureaus voor 10.000 tot 15.000 euro per sessie in te huren als verkoper van uw boodschap. Omroep Max wordt ook steeds meer een doorgeefluik. Voor de immer weldoenende mecenas Jan Slachter. Waar nood is, is Jan. En dat laten hij en zijn filantropische vennootschappen graag zien bij Omroep Max. Tijdens de recente zomerfotosessie op Paleis Noordeinde met het Koninklijk Gezin gedroegen de 22 aanwezige journalisten zich als doorgeefluiken voor de koning en prinses Amalia. Beiden op zoek naar de volksgunst. Geen kritische vraag werd gesteld. Kers op de doorgeefluiktaart was een 15 minuten durende hagiografische terugblik op NOS.nl... gemaakt door de zich journalist noemende NOS-reporter Albert Bos. De laatste dagen is er gedoe over Thijs van den Brink, presentator van Op1 en het radioprogramma Dit is de Dag. Van den Brink was gespreksleider bij een recent congres van het CDA. Toen daar kritiek op kwam, was zijn verweer: ik kreeg er geen geld voor. En nog dommer was de reactie van zijn baas, de directie van de Evangelische Omroep. Thijs had het tevoren gemeld en toestemming gevraagd. Het allerdomst was het verhaal dat het geen politieke bijeenkomst betrof, maar een congres van het CDA Wetenschappelijk Instituut, alsof dat onafhankelijk is. Directeur Pieter-Jan Dijkman van dat instituut is notabene zelf een oud-journalist. Van het Reformatorisch Dagblad ook al zo'n heerlijk journalistiek doorgeeflaak. Journalisten verrichten hun werk in onafhankelijkheid en vermijden de schijn van belangenverstrengeling, zegt de NPO-code. Nou, vergeet het maar. De bokaal voor de hypocriet van de week kan Thijs van den Brink niet ontgaan. Maar hij staat zijn bol voor de verzamelde doorgeefluiken die zich kwaliteitsjournalist noemen, maar geen haar beter zijn dan de doorgevers van Ongehoord Nederland. Die zijn trouwens niet te koop als dagvoorzitter of debatleider. OM-baas Arnold Karskens kunt u wel boeken via de Speakers Academy om te praten over oorlogsverslaggeving en oorlogsmisdadigers. Dat is nog eens een ander doorgeefluik.
Dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat je er volgende week weer bij bent. En dan, Mark, Ton, maak je borst maar nat inderdaad. Dan gaan we die constructie waar de klokkenluider eigenlijk de klok over wilde luiden.
Ja, in ieder geval niet, misschien niet die constructie,
niet die,
maar een constructie.
Een constructie. Ja. We hebben een casus helemaal uitgewerkt. Van voor tot achter gecheckt. De boekhouding is boven water gekomen. Ja. Dit wil je horen.
Meer
volgende week.
Ja. Het gaat om tonnen. En niet alleen tonnen van Dijk. Flauwe grap.